zoons en des Heiligen Geestes. Zij ons samenkomen en samenwonen op deze Sabbatavond, geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus, den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. Laat ons samen zingen op Psalm 63, daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid, och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. Ik las u uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. We willen met de kerk aller eeuwen belijdenis doen van ons katholiek geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die is ontvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria. Die heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We luisteren naar het woord van God en wij slaan op het evangelie van Lucas. Daarvan hoofdstuk 13, te beginnen bij vers 22 tot 30. Lucas 13, vers 22 tot 30. En zij reisden van de ene stad en plek tot het andere, lerende en richtende zijn schreden naar Jeruzalem. En dat zij een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden. En hij zeide tot hem, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen, namelijk dat het de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Al dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij, al gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal wening en knersing der tanden zijn, wanneer ge zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En ze zullen er komen van oosten en westen, van noorden en van zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, daar zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en dat zijn eersten die de laatsten zullen zijn. We willen samen zingen uit Psalm 130, daarvan het derde vers. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik open al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er dan verder volgt uit Psalm 130, het derde vers. Met u denken over het eeuwig lot van den rechtvaardigen en den goddelozen. Gij kunt dan van lezen in den brief van Petrus, 1 Petri 4, het 18e vers, 1 Petri 4, vers 18, het eeuwig lot van den rechtvaardigen en den goddelozen. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten we met elkander den Heere bidden om een zegen. De dankzegging is gevraagd door zuster Blok vroeg in de wijk. We stellen ons voor Gods aangezicht. Barmhartig en ontfermend God. We zijn vanavond weer met elkander samen. En wij schikken ons rondom het woord uw waarheid. Heere, laat ook dit woord welsprekend worden. Niet alleen maar voor ons, maar bovenal ook in ons. Dat uw geest, Heere, onze ziel maken tot een klankdiepte en een klankbodem, waarin telkens en telkens weer iets van als een echo schoon mag naklinken van wat dit woord ons geeft. Want het is alleen maar niet goed dat we op een sabbatavond eens samen zijn en dat we hier met elkander eens luisteren willen naar uw woord, dat is goed. Maar wanneer het niet naklinkt door ons leven, wanneer het niet in dat leven zijn werkelijkheid, zijn bevestiging, zijn inhoud ontvangt, wat betekent dan eigenlijk heel de gang van ons kerkgaan? En wat heeft zin dan heel de betekenis van den Sabbat op aarde? Is er niet hierom een dag der ruste, als een dag der vreugde in u den God van ons heil, dat gans ons leven Sabbats rijkdom, Sabbats schoon en Sabbats toezicht ons geeft? Als daar aan ons leven arm is, Heere, dan is er niets wat in dit leven het kan vervullen. Geef ons genade, dat wij bij dit ernstig woord van uw waarheid tot zelfbezinning in zelfonderzoek mogen komen, Heere. En dat wij mogen weten, elk van ons, of ook hier ons iets gezegd wordt. Niet alleen maar van het zalig worden, maar van dat persoonlijk element dat in elk stuk der zaligheid is te ontdekken. Waar gij zelf gezegd hebt, Heer Jezus Christus, strijd gij maar om in te gaan. Zalig worden, dat is maar niet een begrip. Dat is maar niet een veelheid van zaken. Dat is een persoonlijke indruk met een persoonlijk doorleven, Heere. Gij roept uw schapen bij namen en gij leidt ze uit. En gij brengt ze in de weiden en aan de stromen van heerlijkheid en zaligheid. En gij voert ze, Heere, naar uw paleizen. Dat hebt gij zelf beloofd in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. Heere, laat ons blijde zijn dat we over deze dingen mogen denken, dat we deze dingen ook elkander mogen herinneren en laat het ons bovenal hier om te doen zijn dat wij zelf deelgenoten deze zaken mogen worden. Want hoe schoon het ook is, Heere, om ervan te horen, het is veel heerlijker om erin te delen. Maar, ach, wij kunnen het elkander niet geven, Heere. Dat houdt gij zelf in uw eigen handen. Zalig worden is een stuk van Gods wederbarende genade. Van Gods opzoekende liefde, Heere. Maar gij komt, en gij staat aan de deur, en gij klopt, en gij roept, en gij brengt en gij trekt. Ik zal ze allen tot mij trekken. Heere, laat vanavond ook eens kracht van u uitgaan. Van die trekkende liefde des vaders. En die trekkende liefde des zoons. En even in die herscheppende grootheid. Uit den Heilige Geest. Om zondaren en zonderessen tot de kennis der zaligheid te brengen. Dat is tot de kennis ook van eigen rampzaligheid. Want er is geen zaligheid, Heere, of ze wordt alleen maar doorleefd in eigen rampzaligheid. Wie aan het eind komt met zichzelf, vindt het begin alleen maar in u den God der zaligheid. Ik bidden van u dat ge deze dingen ons leren wilt uit den Heilige Geest, eens voor het eerst, Heere, en nooit voor het laatst. Uw volk heeft telkens en telkens weer nodig dat ze ontdekt zullen worden aan wat ze zelf zijn, om te al meer te weten wat ze in Christus hun zaligmaker mogen bezitten. Heeft niet een van uw strijders op aarde het ons voorgezegd, ik jaag ernaar of ik het grijpen mocht, waartoe ik van Christus gegrepen ben. Heere, dit te weten geeft oefeningen der ziel. Dit te verstaan komt tot het woord uw waarheid. Oefen uzelf in godzaligheid. Leer dat aan al uw kinderen die bij aanvang iets van deze zaken des geestelijke doorlevens geleerd mogen hebben, Heere. Dan zullen we hier samen zijn in de blijdschap der hopen, en al kan er tot een hand en een voet kunnen zijn onder de zegende bedouwing van den Heilige Geest. Barmhartige God, we dragen elkander aan u op. Neem ons zoals we zijn en maak van ons wat we niet zijn, Heere. Wil ons modelleren en formeren om den beelde des Zoons gelijkvormig te worden en een leesbare brief van de Heere Jezus Christus te mogen wezen. Wij bidden u, Heere, dat ge die zuster die vanavond met ons samen is een dankbaar hart wilt schenken. Want ze mag weer komen. Ze is enkele maanden verhinderd geweest om te komen naar uw huis. En gij weet, Heere, hoe moeilijk dat was. En gij kent haar omstandigheden beter dan wij het u zouden kunnen zeggen. Maar voor alle dingen bidden we van u, Heere, dat ze leert bedenken de dingen die gij voor haar geweest zijt, de dingen die gij haar geschonken hebt, Heere. Daarin bovenal dat ge voor haar een zegenrijk God geweest zijt. Ze is nog tot hiertoe weer gebracht. Wij bidden van u dat gij het heiligen wil, al wat gij voor haar geweest zijt, en in dit uur wil wezen wat ze met ons in gemeenschap der heiligen uw daden wil erkennen en in den gebeden en in den dankzegging uw naam wil verheffen. Heilig uw zegeningen. En dat ze er zelf door geoefend mogen worden. Want Heere, wanneer je ons een kruis oplegt, dan is dat maar niet uit vermaak, dan is dat alleen maar om ons te oefenen. Te oefenen in de dingen van ons geestelijk doorleven, opdat wij uw heiligheid zouden deelachtig worden. Wanneer het zo wordt ook in haar leven, is alles tenslotte winst bij veel wat nog tegen kan zijn. Heer onze God, gedenkt aan al wat op uw zegen is wachtende. We willen gedenken al de arbeid in uw gans, dat grote Godsrijk op aarde, waar het woord als een zaaisel gestrooid wordt naar alle einden der aarde, waar de boodschap van Christus gebracht wordt tot waar men volken kent, o God. Laat daar met kracht uw woord achtervolgd worden en laat er vruchten gezien worden op het zaaisel van uw woord, Heere, tot waar men volken kent. Wij gedenken in het bijzonder ten arbeid der zending in ons Spendaland, waar onze broeders arbeiden mogen onder een bevolking die daar nog zo weinig weet van het heil in Christus. Wij gedenken onze dokter die daar is met zijn veelzijdige arbeid, Heere. Maar is er daar met elkander voor lichaam en voor ziel samen willen werken om een zegen voor een vendavolk te wezen? Laten wij dan, die hier op het thuisfront verkeren, niet vergeten, Heere, ook hun arbeid. Zij zijn daar zo ver van ons, vereenzaamd op hun posten. Zij geven zich met hart en ziel in de dingen van uw koninkrijk, Heere. Laten wij bidden hen en hun arbeid gedanken en geloven mogen dat gewoon ook daar uw kerk formeren zal, barmhartige God. Ik wil ons aan de theologische school danken, heren. Er zijn weer jongelingen aangenomen. En gij weet het, heren, van curatoren wordt het in zulke dagen zoveel gevraagd. In onderscheiding des geestes. Ach, er is geen moeilijker werk dan te oordelen over eens andere zielen staat en ziel doorleven. Wat zijn we toch vaak mensen, wat kunnen we ons dikwijls vergissen, heren. Wat is het soms zo dat wij soms denken, hadden wij niet moeten aannemen die wij wegzenden en moeten wegzenden die wij aannemen. Wij zien de dingen maar van de buitenkant, o God. Maar wij bidden toch van u, wat dan geschied is, heren, laat het dan nog in toekomsttijden blijken dat het ten zegen voor uw kerk op aarde zal zijn. En dat er deze jonge mannen die aangenomen zijn voor de dienst des woords, die klaarheid van ziel en duidelijkheid van geest wil schenken. Op wat ze al meer bevestigd mogen worden dat ze in zeren weg zijn. Geef ons toch toekomst, predikanten, heren, die geestelijk onderwezen worden om geestelijke dingen geestelijk te onderscheiden, heren. Want dat vraagt gij van uw knechten, zelf daartoe onze hoogleraren. En gedenk ze in deze dagen, heren. Gedenkt de arbeid van ons christelijk onderwijs in de plaats van onze woning op daarbuiten. Er dreigen ook in dat opzicht wel gevaren, heren. De infiltratie die dreigt van alle kanten, ook op dat terrein van het brede leven van het koninkrijk Gods. Geef ons waakzaamheid in deze dingen. Klaarheid en standvastigheid om te weten wat we als pand uit de hand der vaderen hebben ontvangen om dit heilig te mogen bewaren, heren. En geef ons leerkrachten die het te doen is niet om de baan te bezitten, maar om de naam des Heren te dienen. Daar kan wat van uitgaan, heren. Dan kan ook onze christelijke school een middel worden in uw handen tot de komst van uw rijk, tot de glorie van uw naam, drie-enige en genadige God. Heren, wij denken ook aan uw dienaar die vanavond geroepen wordt om uw woord te bedienen. Wil hem door uw woord en geest onderwijzing schenken en laat hem in dit uur in de blijdschap des harten delen mogen om zich met uw kerk en met uw volk in u den Heren te beroemen en dit woord der waarheid dat we samen overdenken mogen een beslissing ook in ons leven brengen om te weten wien wij toebehoren in leven en in sterven, dat wij bij het verlaten van dit Godshuis, ook bij de onderwijzing van dit woord kunnen zeggen, het eigendom des Heren te mogen wezen, tot de glorie van uw naam, tot de roem van uw genade. Barmhartige God, wilt gij ons horen, en onze zonden ons geenszins toerekenen, alleen in de gerechtigheid van onze Heiland en Heere, uw Zoon. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 34, de versen 5 en 9. En terwijl we dat samen zingen, zal uw gelegenheid geboden om uw gave den Heer en zijn dienst te mogen toeheiligen. Vreest hem te allen tijd, gij heilige, dat ge ondervindt dat hij, die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. En dan vers 9, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, dan al een tijd nabij en goed. En wat er volgt 34, 5 en 9. gaan er met elkaar over dit schriftwoord denken. Het eeuwig lot van den rechtvaardigen en goddeloze en het stuk van het zalig worden. Laat ik drie gedachten noemen. Tweeërlei staat. Tweeërlei stand. Tweeërlei einde. Zie daar wat ons dit tekstwoord wil geven. Toen ik dit tekstwoord u voorlas. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Wat hebt gij toen gedacht? Valt deze tekst u nogal mee? Of valt die tekst u eigenlijk tegen? Zegt u misschien of denkt u misschien, wat een zware tekst. Dat is zeker een zware, dominee. En dat wordt vanavond een zware waarheid. Dat is nou niks voor de jeugd. Om zo'n tekst te kiezen en te horen. Nauwelijks zalig worden. Er zijn zoveel andere teksten in de Bijbel die veel rijker en veel schoner ons toespreken en klinken. Alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt koop en eet. Wijn en melk zonder prijzen, zonder... En nu en dan zo'n tekst. Nee, je kan wel merken dat het een oude man is. Nou, niks voor de jeugd, hè. Ach, wanneer vanavond de jeugd die hier zit, zo zou denken, dan zou ik dat in aanvang zelfs kunnen begrijpen. Begrijpen. Want op de klank der woorden is dit tekstwoord wel heel zwaar om te verteren voor een jeugdig gemoed. Ik zou zelfs nog een schrede verder durven gaan. En wanneer er vanavond hier waren, wat God geven, dat er heel wat jonge mensen zijn in wier hart iets van een nieuw leven is gaan spreken. In dat hart waarin een nieuwe levenskeuze is gewekt geworden. Wanneer genade verheerlijk is aan een jeugdig hart, zou ik mij toch kunnen voorstellen dat men niet zo makkelijk geneigd is om zich te vinden in zulke op zichzelf op de klank afgaande zwaar tillen woord. En weet ge waarom ik dat dan zou kunnen begrijpen, dat zelfs na ontvangene genade in jeugdjaren men niet zo dadelijk klaar is met zulke woord uit een brief van Petrus? Dat zei hierom, omdat Petrus zelf in zijn jeugdjaren weinig kennis heeft gehad aan hetgeen hij hier in zijn ouderdom in zijn brieven heeft geschreven. In die jeugdtijd van Petrus, waarin Jezus hem toesprak met de woorden, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, in die jeugdjaren, in die jaren van zijn breedte, van zijn zelfwaarde, heeft Petrus weinig begrip gehad van het hetgeen later uit zijn pen is gebloed. Hier kunt men ook vanzelf leren dat genade maar niet een schok is van een ogenblik, niet een vonk, maar dat genade een levensproces is om te komen tot levensverrijking, levensrijping en levensverdieping. Wanneer ik daaraan denk, dan denk ik aan Petrus, in wiens leven ik telkens weer iets anders vind. Wanneer gij de schrijver van deze brief na kunt speuren in zijn leven, dan kunt gij zeggen, er zijn in dat leven van Petrus een drietal perioden te ontdekken. Een drietal perioden die van elkander wel degelijk onderscheiden zijn. En die drietal perioden zijn deze. Er is eerst een tijd in Petrus' leven van de zelfoverschatting. Dan is er een tijd in Petrus' leven van de zelfveroordeling. En dan komt er een tijd in Petrus' leven van de zelfvertedering. Dat is iets anders. In die tijd van die zelfoverschatting, dat is de tijd van zijn jeugd. De jeugd heeft dit als eigen, dat het durft. De jeugd durft. De jeugd toont zich. De jeugd laat zich zien. De jeugd spreekt van zichzelf. De jeugd heeft andere ideeën. Die heeft de breedte van het leven voor zich. En in die breedte van het leven durft de jeugd erop uit te trekken. En dan ziet gij Petrus ook in een groot woord in de zelfwaardering. Heere, ik zal mijn leven voor u zetten. Wanneer ze ook alle aan u geërgerd worden. Maar ik sta mijn man. Dat is echt de taal van de jeugd die zichzelf waardeert. Die zichzelf ziet. Die zijn kracht meet, die zijn durf kent, die zijn toekomst bepaalt. Dat is de tijd van de breedte. Als je toen bij Petrus aan boord was gekomen en tot deze man gezegd had, Simon, geloof jij nu wel dat het nog zal worden en nauwelijks zalig worden? Dat hij er nu gezegd zal hebben, wat? Als er één zalig wordt, dan word ik zalig. Ik zal mijn leven voor hem zetten. Ik ben zijn man. Ik zal tonen dat ik Petrus ben. Dat is de aanvang van het leven. Met genade bereikt. En toch nog zoveel zelfoverschatting. Het was in die jaren eigenlijk dit. Ik en Jezus. En het moet worden Jezus alleen. Nu komt die tweede periode. In die jaren van zijn jeugd had hij nooit dit woord kunnen schrijven. Nooit. Had hij geen begrip van. Had hij geen verstand, geen geestelijk inzicht in. Had hij geen levenservaring van. Dan komt de tweede periode. Dan komt de tijd van de tegenvallers. Want het leven is dikwijls hard. En dat is goed ook, want het leven moet worden een harde leerschool. Ook voor de jeugd. Ook voor de jeugd. En dan komt dat harde in het leven van Petrus, dat hij begint te bemerken dat hij zichzelf te hoog heeft aangeslagen. Dan komt die tijd van die struikeling. En je kent die donkere bladzijde wel. In het leven van Simon. Ach, wie heeft ze niet? En dan komt hij aan het eind. En dan zegt die Heere, ik heb wel gesproken, maar ik zal niet voortvaren. Dan gaat Petrus daar door die donkere straten van Jeruzalem heen stappen. En dan, ach, dan is hij alles kwijt. Dan is hij alles kwijt. Hij heeft grote woorden gebruikt. Gelijk de jeugd grote woorden kan en durft te gebruiken. Hij raakt alles kwijt. En dan stap je daar door die straten van Jeruzalem. En dan loop je daar in die vereenzaming. Met dat beschuldigend geweten. Met die aanklacht van binnen. Dat hij maar niet kwijt kan worden. Zie. Hij heeft veel meer verloren dan al die andere discipelen. Al die andere discipelen zijn de Heere Jezus kwijt. Maar Petrus is veel meer kwijt. Petrus is alleen maar niet Jezus kwijt. Maar Petrus is ook zichzelf kwijt.
En die houdt hij niets meer over. Durven daar alleen maar in dat donker Jeruzalem. Overgelaten aan zijn eigen indrukken. Aan zijn eigen verwijtingen. Aan zijn eigen beschuldigingen. En dat is zo hard voor een mens. Wanneer hij telkens gedaagd wordt voor de vierschaar van zichzelf. En dan leest hij ook dit. Op den paasmorgen. Dan leest hij dit. Zegt het zijn discipelen. En Petrus. Want Petrus dacht dat de anderen nog wel discipelen konden blijven. Maar hij kon geen discipel van Jezus meer blijven. Nee. En daarom moest er komen. Zeg het zijn discipelen. En Petrus. Jezus wil zeggen, Simon. Je hebt jezelf wel afgeschreven. Maar ik heb je nog niet afgeschreven. Je hebt jezelf wel, je hebt mij wel verlogen. Maar ik heb u niet verlogen, Simon. Zeg het zijn discipelen aan Petrus. En dan wordt Petrus, gelijk hij weet, weer opgebeurd. Dan heeft hij levensverrijking, in levenservaring, in ziel door leven gekend. En dan komt de Pinksterdag om ervan te zingen en van te getuigen. Van dat eens door hem gesmade kruis, om dan gekruisde te verheerlijken. En dan gaat hij, als hij oud geworden is, zijn brieven schrijven. En nu klinkt in die brieven zo gans iets anders dan in de evangelie. De Petrus van zijn brieven is een gans ander mens dan de Petrus van het evangelie. De Petrus van zijn brieven wel onderwezen en wel verdiept in het geestelijk doorleven. Die gaat in zijn brieven onder meer ook dit woord schrijven. Staat in een van die brieven van Petrus. Wees met ootmoedigheid bekleed. Want God wedersta de hoogwaardigen. Simon, dat heb je zo zelf geleerd. Dat is een stukje echt zielkunde van Petrus. God wedersta de hoogwaardigen. Maar de nederige geeft hij genade. Wat een woord, hè? Uit de pen van Petrus. Daarom te meer waard. Of gelijk hier, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Ja, heb u wel opgemerkt, vrienden, heb u wel opgemerkt, dat dit woord van Petrus met een vraagteken eindigt? Waarom zet u geen punt? Een vraagteken, Simon. Ik begin hem te vragen. Weet jij niet waar de goddeloze, waar de zondaar zal verschijnen? Weet je niet wat daar is in die donkere diepte die we het mysterie van eeuwigheid en heldoemwaardigheid noemen? Wat het zal zijn als een mens daar die poorten van donkere, donkere diepten binnengaat. Weet je niet, Simon? Moet je dan nog een vraagteken plaatsen? Waar zal die goddeloze? Laat ik u dit mogen zeggen. Ik geloof dat Petrus juist, omdat hij het zo goed weet, het zo moeilijk kan zeggen. En daarom een vraagteken zet. Dat klinkt misschien vreemd, hè? Als je het goed weet en dan zo moeilijk kan zeggen. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel dit. Wat ons het diepst ontroert, kunnen wij moeilijk vertellen. Kunnen wij moeilijk zeggen. Wat u anderen nog zo makkelijk kunt mededelen, dat raakt u diep van binnen niet. Maar wat u diep van binnen werkelijk raakt, kunt gij anderen niet vertellen. De grootste smart is het eigen aan elk hart bijzonder. Dat ik een beeld uit het leven gehoord, uit het harde leven nemen. U hebt een verlies geleden. U hebt naar een dode akker moeten wandelen. Daar is in die sombere grafkuil zoveel weggezonken. dat ge naast God aan het hart wilde troetelen, nog jaar en dag. En dat de Heere van u, van mij, heeft weggenomen. En dan komen de mensen bij u, in die dagen van uw smarten, van uw rouw, om te condoleren, om u de hand te drukken, om te laten voelen dat ze met u meeleven in de smart van uw verlies. En natuurlijk, dat vindt gij wel goed. En u praat er ook wel over met hen. Maar u kunt nooit zeggen hoe diep het u daarvan binnen vlijmt en smart. Want de grootste smart, die heeft geen sterreer om het te zeggen. Dat het diepst ons raakt, dragen wij in het diepst van het smarteleven alleen. En daarom, hieraan denk ik, bij een woord als dit, Petrus, zou het wel willen zeggen wat het is, als je daar voor eeuwig van God verstoten zal moeten wezen, en in die kringloop van rampzaligheid, kring na kring en omloop naar omloop, al dieper en al dieper en al dieper van God vervreemd moet worden, want u moet maar niet zeggen, beste vrienden, de hel, ik weet nog niet wat de hel is, en ik weet ook nog niet wat de hemel is. Ik spreek ervan, en ik heb die woorden, en ik heb ook geen andere woorden, maar ik weet niet precies wat het is. Ik kan u niet zeggen wat het zal zijn voor een mens die voor eeuwig van God verstoten zal zijn, en geen daglicht, en geen dageraad, en geen ster in de zwarte nacht, van duisternis meer ziet klimmen, die voor eeuwig, verloren raakt in donkere diepten al verder ik. Maar ik weet ook niet wat de hemel is, wat het eens zal zijn, om Gods poorten binnen te wandelen, en van heerlijkheid tot heerlijkheid te stijgen, als van des Heeren geest, dat weet ik ook niet. De hemel heeft verrassingen, gelijk de hel de vreselijkste ontzettingen heeft. En daarom kan ik zo begrijpen dat Simon, wanneer hij over het lot van de goddelozen denkt, en zijn wegzinken als het ware moet indenken, dat hij zegt, ik weet het, wat zal dat, waar zal toch die mens eenmaal wegzinken, wat zal het einde worden van iemand die in de hel is, een hel, in de hel, omdat het zal zijn zonder eind. En daarom, Simon, je hebt gelijk, zet er maar een vraagteken, waar zal de goddeloze en zonde verschijnen? Nu is natuurlijk, ik kan zo begrijpen, wanneer we nu verder aan de tekst gaan denken, ik kan zo begrijpen dat vanzelf dat woord nauwelijks allereerst van naar voren komt. Dat het ons duidelijk moet worden wat dat nu eigenlijk betekent. Want je kan dat woord natuurlijk lezen in den zin van een dubbeltje op zijn kant. Van lukraak, nauwelijks. Bijna mis. Bijna ontvalt het me. Bijna ontgaat het me. Het zal zo zijn, een crisisperiode met andere woorden, een soort crisisperiode. Lukt het of lukt het niet? Zal het gaan of zal het niet gaan? Precies eender als een dokter die aan het bed komt van zijn patiënt, die heel ernstig eraan toe is. En in die kritieke tijd, als die dokter binnenkomt en hij zijn bezorgd gezicht aanschouwt, staande bij de patiënt, en dan aan hem vraagt, dokter, wat denkt u er wel van? Dat hij dan zegt, ja, ik kan het u ook nog niet zo zeggen, maar wij zullen de crisis toch wel moeten afwachten. Zie, dan zegt die man wel iets en zegt tenslotte ook niets. Want hij zegt daarin eigenlijk, dit, ik kan het u nog niet zeggen. Ik weet het eigenlijk zelf nog niet. De beslissing die komt straks pas. Dat is een crisisperiode van, het kan ten gunste en het kan ten kwade. Is het zo ook met dit woord nauwelijks? Dat je kan zeggen, het gaat of het gaat niet. Het zal zoiets zijn als van een spinrag die daar hangt. Zal dan werkelijk onze zaligheid, vrienden, hangen aan de spinrug van mogelijkheden of van allerlei onmogelijkheden. Zodat het zalig worden, dat kan toch niet? Zalig worden is toch maar niet een sprong naar het onbekende. Is toch maar niet het vraagteken dat we hebben te stellen in ons leven. Dat kan hierom niet, zou ik willen zeggen. Dat kan hierom niet. Omdat Petrus anders met zichzelf in tegenspraak zou zijn geweest. En nu kan ik mij toch niet denken dat de schrijver van deze brief op de ene bladzijde het lijnrecht tegenovergestelde zou gezegd hebben van wat hij op een andere bladzijde schrijft. Zulke tegenspraak kunnen we toch in den schrijver van deze brief niet onderstellen. Immers, wanneer ik Petrus' brief opsla en ik lees hem in de aanvang, dan vinden wij daar ook een woord dat handelt over zaligheid. Als u in Petrus' brief hoofdstuk 1 opslaat, dan vindt u daar het prachtige woord in het vijfde vers, waar Petrus spreekt over het stuk der zaligheid. En dan moet u eens horen welke massieve taal of Simon hier gebruikt. En dan schrijft hij, gij die in de kracht Gods, hoort u dat goed, niet in uw kracht, niet in uw vroomheid, niet in uw bidden, niet in uw tranen, niet in wat gij als bewegelijkheid voor God kunt brengen, nee, gij in de kracht Gods bewaart, door het geloof tot de zaligheid. Hoort gij dat wel? Wat een rijk woord, hè? Er is een volk dat dit leert, dat God meer belang heeft in het stuk der zaligheid dan die mens zelf. Wij worden in de kracht Gods en we zeggen, ik ben in dat stuk niet voor rekening van mijzelf. Ik ben voor rekening van God volzalig. En daarom, bij alle stormen die hier kunnen rukken, bij alle volslagen die hier kunnen buiken, bij het slingeren van uw zinnenschip naar alle kanten heen, in de angstnacht van uw leven, laat dit woord van Paulus en van Petrus in de aanvang u toespreken, in de kracht God bewaard. En dan zegt gij, zijn onbezweken trouw zal nooit mijn val gedogen, maar zijn gerechtigheid, maar naar zijn woord, verhogen. En waar nu Petrus in de aanvang van den brief gezegd heeft, dat het staat voor rekening van den God volzalig, dan kunt ge toch wel begrijpen dat hij bij een paar bladzijden verder in diezelfde brief niet gaat kunnen schrijven, niet zal kunnen denken, nu is de zaligheid toch nog maar op het kantje af. En daarom moet dat woord nauwelijks toch zeker een andere betekenis hebben dan ternauwernood. Dan een dubbeltje op zijn kant. Dan mogelijk of niet mogelijk. Daarbij komt nog wat anders. Het is toch opmerkelijk dat Petrus hier een woord gebruikt, een benaming heeft, die juist in dit verband van zo grote waarde is. Hij gebruikt hier de naam van de rechtvaardige. Ik vind dat een buitengewoon mooie naam hier. Vooral hier. Vooral in dit verband. Dat zult ge direct kunnen voelen wanneer ik u zeg, waarom staat er bijvoorbeeld hier niet, indien de gelovige nauwelijks zalig wordt. Had er ook kunnen staan. Had even goed geweest. Indien de gelovige nauwelijks zalig wordt. Maar dat staat er nu even niet. En ik ben al dienaar van het woord van God niet aansprakelijk voor hetgeen wat er niet staat. Maar ik ben alleen maar aansprakelijk voor hetgeen wat er wel staat. En juist omdat er nu staat de rechtvaardige, vind ik in dat woord rechtvaardige veel meer massiviteit, veel meer stelligheid, veel meer fundatie, veel meer zekerheid dan in het woord gelovige. De gelovige, kijk, in het geloof hebben wij standelijkheden. Wij spreken van een zwak gelovige, van een klein gelovige, van een ongelovige. Er zijn allerlei standelijkheden in het geloofsleven, dat weten we wel. Elk van Gods vromen weet wel hoe standelijk het geloofsleven vaak kan zijn. Dat we de ene ogenblik eens in al de blijdschap toeven in de schoonheid van het vooruitzicht. En dat er weer ogenblikken in dat leven zijn dat er met David zeggen, Heere, nu gij uw aangezicht verbergt, nu word ik verschrikt. Ach, er zijn zoveel allerlei omstandigheden in het leven, waardoor dat geloofsleven kan verdonkeren, waardoor er gerukt kan worden aan den boom van ons blijmoedig hopen, wanneer de stormvlagen woeden en Satan zijn strikken ontspant en de donkere bladzijden van ons leven. Ach, broeders en zusters, gij weet dat wel, wat het leven zelf van al Gods kinderen, van de liefste van Gods kinderen niet uitgesloten, soms is te lezen. De Bijbel is mij hier als een leerschool geweest, gij weet dat wel. En daarom, in den gelovigen ontdek ik standelijkheden. Maar rechtvaardigen, dat is heel wat anders. In de rechtvaardiging is geen standelijkheid. In het geloof zijn standelijkheden van sterk en zwak geloof. Maar in de rechtvaardiging niet. In de rechtvaardiging. Zie. Daar is, je zou kunnen zeggen, en nu moeten we mij goed begrijpen, want anders dan kan men dat verkeerd uitleggen en verkeerd verstaan. En dan ga je zeggen, die man is remonstrant. Maar dan is altijd zo, dan, dat is vaak in het kerkelijk leven zo, dan denken we langs elkander heen, dan komen wij allerlei misverstanden, en uit misverstanden komen dan dikwijls zoveel wanstanden op, ook in het kerkelijke leven. Eenvoudig omdat we elkaar een beetje misverstaan hebben. En zo zou het ook kunnen gebeuren dat gij mij misverstaan zoudt. Als ik iets ga zeggen wat op de krank misschien wel heel wat remonstrant zal zijn, dat is dit. Zie, in het geloof, in het geloven, laat ik het misschien beter nog zo zeggen, in het geloven is altijd iets van een menselijke factor. Maar in de rechtvaardiging is nooit iets van een menselijke factor. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel dit. Zeker, God moet mij leren geloven, natuurlijk. Het is Gods geest die in u en in mij oproept dat kinderlijk geloofsleven. Maar ik moet geloven. God gelooft niet. Dat is de menselijke factor. Dat is de menselijke factor. God gelooft niet. Maar God rechtvaardigt wel. Dat moeten we nooit vergeten. En als God rechtvaardigt, vrienden, dan rechtvaardigt God niet 10 maal of 20 maal. Hij kan 20, 30 maal uw geloofslamp weer eens doen branden. Maar de rechtvaardige is een stuk in de jurisprudentie Gods, die maar 1 maal over den mens geschiet. En geen 10 maal. Het is in de rechtvaardiging zo, dat God mij stelt, of in de eerste Adam schuldig, dat vraagt God niet aan mij. Een rechter vraagt niet hoe een schuldige erover denkt. God stelt mij in de eerste Adam schuldig, velen tot zondaars gesteld, dat is Gods zaak, en daarna staat velen tot rechtvaardigen gesteld. En gelijk God nu in de eerste Adam onschuldig stelt, zo stelt God ons in de tweede Adam, in die volle rijke burgerrechtigheid van Christus, zo rechtvaardig, als had ik nooit zonde gekend nog gedaan. En die rechtvaardiging geschiet eens en voor altijd. God rechtvaardigt geen 10 maal, maar God rechtvaardigt 1 keer. Over den schuldigen zondaar. En daarom ligt in dat stuk, gelijk gij begrijpen zult, die vastheid, die zekerheid, die stelligheid, die in geen der elk al andere stukken van het geloofsleven is te ontdekken. Nu kunt gij natuurlijk vanavond tot mij zeggen, ja, maar hoor nou eens, dominee, dat kan je nu zo wel zeggen op de kansel, en dat is wel beredenerend goed, maar hoe moet je dat nou leren? Zeg ik, ja, beste mensen, dat is heel wat anders. Ik moet eerst goed weten wat God doet, om te leren hoe God het doet. Dat is wat anders. Dat is
nog wat anders.
In den dag van ziel door leven zal dan een mens in de oefening van zijn geloofsleven leren niet. Zijn rechtvaardiging, dat komt vanzelf best in orde, je rechtvaardiging. Maar dan zal God u en mij leren wat we in den Christus Gods bezitten. En naarmate we in den Christus Gods onze gerechtigheid voor God gaan ontdekken, naar die mate wordt het stuk van mijn rechtvaardiging al helderder en klaarder in Gods vierschijn. Ik kan in het stuk van de rechtvaardiging niet groeien. Nood, er is geen groeien. Maar ik kan wel groeien in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. En naarmate ik meer tot klaarheid en tot duidelijkheid kom van mijn aandeel in Christus, naar die mate zal ik zelf duidelijker en klaarder worden hoe in dat stuk van de rechtvaardiging mijn gerechtigheid voor God eeuwig zal bestaan. Maar u moet eerst goed tot klaarheid zien gebracht wat God in de rechtvaardiging over zulke zondaar die zijn eigen doemschuld thuis krijgt altijd uitspreekt. En daarom, wanneer dat zo ligt voor u en voor mij, dan moet gij hier dit woord wel kostelijk schoon achten, dat hij juist Petrus dit woord gebruikt. Rechtvaardigen, omdat we tot de klaarheid van de waarheid de rechtvaardiging door God zouden mogen komen. Maar nu voelt u toch wel, wanneer zulke vaste lijnen, zulke klaarheid en massiviteit, in zulke benaming is te ontdekken, dat de apostel Petrus toch niet in dat woordje nauwelijks heeft kunnen uitdrukken dat het op het kantje af zal zijn als je nog zalig wordt. Dat is niet mogelijk. Dat moet wat anders betekenen. Ik zei u iets over de rechtvaardige. Ik moet, voordat ik nu verder ga met u, ook nog iets zeggen over de goddeloze. Want die naam wordt ook genoemd. Daar staat nog iets anders zelfs. Daar staat in de tekst, daar zal de goddeloze en zondaar, en zonde. Dat is nog van elkaar onderscheiden. Zondaren zijn we allen. Maar ik hoop niet dat we van u kunnen zeggen, en allemaal goddelozen. Goddelozen. Wat is dat goddelozen? Hier heb ik goddeloze zondaren. Wat is een goddeloze? Zie, wanneer wij denken aan een goddeloze, dan denken we misschien, laten we zeggen, dan denken we vandaag aan het stadion. Laten we zeggen, en dan zeggen we, daar heb je de uitgaande wereld. Daar gaan we. Dan zitten ze met duizendtallen, 20, 30.000 geschikt op de tribune en kijken naar dat elftal van die en elftal van Gens, 22 jongens die daar bezig zijn om een wereldhistorisch feit te boekstaven. Ja, dat zo schijnt het zo wel om de wereld eraan hangt. En alle kranten kan je dan lezen. 1-0. Ja. En dan gaat die wereld erop uit. En dan zeggen wij die zondige, die wereld toch. Hè? Die wereld. Die heeft daar de kerk. En wij hebben hier de kerk. En wij hebben onze psalmen. En wij zingen onze valse zangen. En wij hebben zoveel, ja, mijn broeders en zusters. Zo moeten we dingen toch niet zien. Een goddeloze. Zouden ze ook in de kerk zitten. Dan zitten we niet in het stadion. We zitten niet in het theater. We zitten zonder niet in de trein. We gaan met die goddeloze massa niet mee. Zouden we dan toch werkelijk nog vanavond hier in de kerk goddeloze zitten? Wat is een goddeloze? U beantwoordt het zelf. Wat is een krachteloze? Dan zeg je dat iemand die geen kracht meer heeft. Wat is een stateloze? Dat is iemand die nergens meer thuis hoort. Wat is een werkeloze? Dan zeg je dat is iemand die geen werk meer heeft. Dat is vanzelf, hè. Wat is uw goddeloze? Dat is iemand die geen God meer heeft. Die ver van God
De weide zoekt, dat is een goddeloze. Die het buiten en zonder God kan stellen. En wie zal nu een vrome goddeloze, dat is nog wat anders dan een goddeloze, zondaar. Maar wie zal nu een vrome goddeloze overtuigen dat hij een goddeloze is, als Gods geest hem dat niet leert. Want we moeten dit leren, vrienden, dat de goddeloze raakpunten heeft met een rechtvaardige. En dat de rechtvaardige raakpunten heeft met de goddeloze. Staat er niet in de Bijbel die den goddeloze, niet die de vrome, die de kerkganger, maar die den goddeloze rechtvaardigt om niet. En daarom elk mens die zijn naam vindt in dat woord, in die benaming, rechtvaardige, vindt de weerklank ook van zichzelf in die benaming goddeloze. En dat wordt nu dat wonderen van Gods weefsel. En dat wordt nu geen tegenstelling, maar dat wordt nu een samenbundeling van die beide, dat God die goddeloze rechtvaardigt in Christus. Wel nu, ik heb u iets gezegd over de rechtvaardigen, over de goddeloze, maar nu zegt u misschien vanavond nog, ja dominee, maar we zitten altijd nog maar met dat woordje nauwelijks, ja. Dat is inderdaad zo. Dat is inderdaad zo. Ik zou dat woordje ook niet zo graag zo zien. Nee. Ik vind dat maar een... Ik vind deze, laat ik u eerlijk zeggen. Ik ben het niet eens met onze Statenvertaling en ik ben het niet eens met onze nieuwe vertaling. Geen van beiden. Geen van beiden. Ik waardeer onze Statenvertaling. Maar ik heb zeer zeker hier en daar wel mijn aanmerkingen en opmerkingen. Ik aanvaard zomaar niet wat ze mij daar vertaald hebben. Wanneer ik mijn Bijbel ga lezen, vrienden, dan ga ik mijn Bijbel lezen uit het oorspronkelijke. En dan heb ik met niemand wat te maken. En zo ook hier. Ik ben het niet eens zo om te zeggen, waar zal de rechtvaardige nauwelijks zalen worden. En moet je de nieuwe vertaling lezen? Daar ben ik het ook niet mee eens. Daar staat notabene in de nieuwe vertaling, indien de rechtvaardige ternauwernood zalig wordt. Ja, ik wel, nee, ben ik het ook niet mee eens. Geen van beide. Zie, ik zou dit oorspronkelijke woord wat ik hier vind, dat zou ik veel liever willen omschrijven. Opdat we duidelijk, de lezer duidelijk zou weten wat de bedoeling van Petrus is geweest. Want dit woord is me te veel tweeslachtig. Ook dat woord van de nieuwe vertaling ternauwernood, u voelt dat wel. Daar ligt iets in van je zegt, zou het nog lukken? En dat is helemaal de bedoeling niet geweest. De oorspronkelijke bedoeling van dit woord is dit. Dat wanneer je zalig zal worden de rechtvaardige, dat ik het zo eens mogen vertalen, dan begrijpt u het allemaal. Begrijpt u het ineens allemaal. En ik kan u de verzekering geven dat dat de intentie van het oorspronkelijke is. En wanneer hier vanavond iemand is die de oorspronkelijke tekst kan lezen, dan verzoek ik hem heel ernstig om dat eens te doen. En dan zult u dit, moet u me dit aanvaarden van mij, en die het zelf kan lezen, kan het controleren. Maar aanvaard het rustig van mij, dat de bedoeling van het oorspronkelijke dit is, dat Petrus heeft willen zeggen, indien de rechtvaardige met veel strijd zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Want die strijd kent die goddeloze niet. Die kent geen strijd met zichzelf en die kent geen strijd om God. Dat is de bedoeling. Met veel strijd. En dat ik me hier niet vergis, ja, nog te wat bij. Nog te wat bij. Mij denkt dat zal deze en gene nog ten goede komen. Hebt u thuis een Bijbel, een Statenbijbel, als deze hier op den kansel? Dat is een Statenbijbel. Ga je Statenvertaling. Onze vaderen, die de Statenvertaling ons gebracht hebben,
hebben zelf begrepen hoe moeilijk het was om de oorspronkelijke intentie van dit woord in onze taal weer te geven. En nu verzoek ik u allen, en dat kunt u allemaal, als u een Statenbijbel thuis hebt, dan verzoek ik u vanavond alle, als u thuis komt, de moeite te willen nemen om eens te kijken wat onze Dordtse vaderen bij deze tekst hebben aangetekend. En als je dat dan gelezen hebt, dan ben ik diep overtuigd dat we het vanavond allemaal met mij eens zijn. Want onze vaderen hebben bij dit woord nauwelijks geschreven dit. Dat woord bedoelt eigenlijk met veel strijd, met veel moeite, met veel zorgen, met veel kommer, met veel verdriet, maar dan toch zalig worden. Dat is inderdaad zo. En dat blijkt ook precies eender, vrienden. Je hebt dat woordje nauwelijks ook nog in andere typeringen. Ik wil eens wat voorlezen uit de Handelingen. Daar heb je hetzelfde. Dan voelt u aanstonds dat de bedoeling van dit woord is met moeite. Je komt er zeker, maar je komt er alleen maar met strijd. Hoort u maar eens. In Handelingen 27 beschrijft de apostel zijn reis naar Rome. En dan zwerft hij daar met zijn schip op de Adriatische Zee. En dan staat er: en toen wij vele dagen langzaam voortvoeren en nauwelijks tegenover Gnides gekomen waren, hoor je wel, met allerlei moeite gingen ze maar verder en ze konden bijna niet vooruitkomen, maar ze kwamen toch vooruit. Maar het ging met veel moeite. En dan komt hetzelfde weer. En dat nauwelijks voorbij zeilende, dat wil zeggen, met allerlei moeite gingen ze er voorbij, maar ze gaan er voorbij. En ze gaan er ook met het stuk der zalen worden, broeders en zusters. Het zal met veel moeite zijn, met veel strijd, maar zalig worden met veel. Het is precies eender als wat Jezus. Ik heb u vanavond voorgelezen die bladzijde uit de Lucas-evangelie. Waar er een man tot Jezus komt en die zegt: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Heb u dat wel eens opgemerkt? Dat is een frapperende bladzijde. Daar waren niet veel Joden die tot Jezus kwamen om over het zalig worden te spreken. Daar kwamen er een hoop bij Jezus die zeiden: Heere, zult gij deze tijd het koninkrijk nog oprichten? Daar kwamen er velen bij Jezus omdat hij van de wolk wonderen zou doen. Daar kwamen er bij Jezus omdat hij voorspellingen zou doen. Daar kwamen er bij Jezus voor allerlei zaken. Maar ik lees maar van één man die bij Jezus kwam, die zei: Heere, zijn er nu ook weinigen die zalig worden? In hoeverre of die man zichzelf daarin gezien heeft, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Misschien wel dat er iets van de zielsontroering over deze man was, waarom hij zich tot een Heere wendt. En dan die aanspraak: Heere, hij komt niet met zonen Davids, hij komt met die prachtige benaming. Heere, zijn er ook. Wat zegt Jezus dan? Zegt Jezus dan: man, dat zal er maar heel weinig wezen, hoor. Dat zal zowat niks betekenen. Dat zal er maar een beetje wezen. Dat zal een kleine clubje wezen. Nee, dan zegt de heiland: nee, man. Nee. Strijd gij maar. En strijden, vrienden, dat kost moeite. Strijden, dat kost zweet. Strijden, dat kost de zorg uw ziel. Dat kost uw gebed. Dat kost uw wereld. Dat kost het kruis. Ik ben met Christus gekruist. Ik ben der wereld gekruist. En der wereld is mij gekruist. Ach, zalig worden en strijden, dat harmonieert met elkander. En dan komen die uren in uw leven. Dat je zegt: Heere, heb je dat wel eens, vrienden? Dat je zegt: Heere, ach, ik kan het soms van anderen wel geloven. Maar o God, ik kan het van mijn eigen niet geloven. Heb je dat wel eens, vrienden? Dat het soms zo door je ziel rammeit. Heere, zou het wel waar zijn? Als je dan let op jezelf, wat daar woont in het diep van je hart. Wat er soms opkomt in je denken. Wat er soms leeft in je voorstellingen, in je dromen. Wat er soms gist in je bloed en in je begeerlijkheden. En je zegt: Heere God, kan dat niet met genade gepaard? Kan je zo een in den hemel krijgen? Want je kan het van anderen wel zien. Maar je ziet anderen maar aan de buitenkant. Maar je kent je eigen van de binnenkant. En dan zeggen: Heere, ach, dan leert gij mijn broeder en zo wat het is. Strijdend ingaan. Maar dan toch zeker ingaan en dan. En dan. En dan kunt gij dit leren wat de dichter zegt. Ik werd wel benauwd van alle zijden. Maar riep de Heer, ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden. Zalig worden en deed mij toch in de ruimte gaan. Dat zingen we met elkander eens. Uit een 118e psalm is dat het derde vers, psalm 118, het derde vers. En nu ten laatste, tweeërlei einde, van den rechtvaardige en van den goddeloze. Want hoe wij in groepering ook de mensheid indelen, wij allen weten dat er een einde komt aan uw leven en aan den tijd waarin wij leven. Al wat tijd is, is begrensd. En al wat leven is, is begrensd. En daarom is er niets zekerder dan dat eenmaal een punt gezet wordt achter wat gij thans leven noemt. Daar is in ons allen, hoe wij nu ook verder over het leven denken, maar er is in ons allen een bevende eerbied voor het einde van het leven. Dat kunnen wij niet weglachen. Dat kunnen wij niet afweren. Dat komt in onvermijdelijke grootheid tot ons allen. En ieder mens heeft een zekere beving in zich, wanneer daar de klop van de laatste vijand gehoord wordt en de ritseling schuift naar ons heen, dat het uur van scheiden komen kan. Dan roept iedereen al wat wetenschap is op. Dan roept hij de kundigste doktoren en professoren samen om, waren het mogelijk, waarvoor? Om, waren het mogelijk. De minuten, de uren, de dagen, de maanden van uw leven te verlangen. Want elk mens haakt naar leven, dat is geen wonder. Een mens doorleeft bewust of onbewust dat hij stamt uit God die het leven is. En daarom is in die mens iets van die onsterfelijke diepte van wat leven toch eigenlijk is. Maar daar komt tenslotte een eind. Een eind. Aan alle levensgrootheid. Aan alle levensheerlijkheid.
aan alle levenspraal en pracht. Dan komt het einde. Ik was in de nieuwe kerk in Delft, waar onze koningin Wilhelmina begraven werd. En ik zat daar heel dicht bij de grafkelder, waarin ik zag neerzinken de kist met het stoffelijk overschot van haar die ons zoveel waard is geweest. En wie nagedachten is mij natuurlijk altijd nog met blijdschap ons herinneren. En toen dacht ik, ach, wat een verschil toch, van wat daar rust in die kist. En al die koninklijke luister en praal van de groten der aarde rondom die kist. Wat blust het leven, nee, wat blust de dood, alles uit, dat wij aan heerlijkheid van tronen, aan heerlijkheid van adel, aan heerlijkheid van wetenschap, hebben laten bloeien en hebben laten groeien. En als ik daar zat, en toen ik daar die kist daar wegdalen, ik dacht dat er nu niet anders meer is dan de kist. En de inhoud van de kist. Gij groten die paleizen bouwt, gaat naar Delft en aanschouwt, daar is het einde aller mensen. Als er niets anders is, als de rest van uw heerlijkheid, als de rest van uw geld, als de rest van uw praal, als de rest van uw idealen, dan een kist en wat stof, of een urn en nog minder. Wat is het leven dan eigenlijk onbeduidend, hè? Dan kan ik het woord van den Fransman Voltaire verstaan, dat hij zegt, de blijdschap in het leven is maar schijn, en smart wordt altijd het laatste. Inderdaad, het einde, die komt voor den goddeloze, voor de mens die voor eigen rekening sterft, voor de mens voor wie de poorten opengaan, die het geheimzinnig schrift, eeuwigheid en oneindigheid hem zal laten lezen. En als je dan komt aan dat sterfbed van zulke mens, die afscheid gaat ons van ons gaat nemen. En die daar zijn jaren heeft verkwanseld in de dingen van dit aardbestaan alleen. Wiens nuchtere denken niet verder kwam dan zijn kapitaal. En datgene wat bloeit en tegelijk ook verwelkt. Wanneer je dan komt aan het sterfbed van zo'n mens. Heb je dan wel eens opgemerkt dat de wereld nergens armer is dan in de uren van ons scheiden. Dan heeft die wereld niks. Dan staan we daar. En als je dan bij zo iemand staat die daar de tijd in de eeuwigheid gaat verwisselen. Die daar op die grenzen leeft. Dan kun je toch niet zeggen tot zulke sterveling. Die daar zonder God en zonder Christus geleefd heeft. Kerel, wat hebben we toch een lol gehad in het leven. Hè? Ja, dat gaat toch niet. Hè? Dat gaat toch niet. Dat zou wel waar zijn, maar dan niks meer. Hè? Dan niks meer. Je kan toch niet gaan praten over de aandelen. Zeg, we moeten nog eens even kijken hoe het met de beurs. Je voelt wat er heeft zijn waarde verloren. Dat is zijn betekenis kwijt. Hier gaat alles failliet. En wat dan? En als dan die mens die daar voor eigen rekening sterft, uitgeschud wordt naar alle zijden. Want de dood geeft niks. De dood alleen ontneemt ons alles. Heb je daar wel eens over nagedacht, vrienden? De wereld die geeft nog wat aan haar dienaren en dienaressen. Die geeft nog iets van de pretten, van de lollen en ik weet nog niet wat meer. Maar de dood ontneemt elk mens alles wat hij heeft geleverd. En als we dan zo iemand zien wegstinken en die kolken der afgrijzelijkheid, dan zeg je arme stakker. Al was het leven nog zo rijk gekleurd, arme stakker die je bent. Ik denk aan de rijke man, hij kent zijn geschiedenis alle dagen. Vrolijk en prachtig, nou wat ben je meer, hè? En straks blijft er niks van over. Dat is het einde van den goddeloos. Nu komt het einde van de rechtvaardige, maar die komt ook aan het eind. En dan, ach, dan blijkt dit woord nog zo waar. Met veel strijd binnengaan, mijn broeder en zuster. Denk u maar niet en droom u maar niet dat het straks in uw stervensuren zo zal worden. Dat de zon zal doorbreken en dat ge dan in heimwee vreugde de perelen poorten hoort zingen en de wenkende heiland ziet van, ik geloof dat er zulke uren eens kunnen zijn, maar ik zeg u niet dat ze er zullen zijn. Ik zeg het nog anders. Ik geloof dit, vrienden, dat Gods kinderen op hun sterfbedden dikwijls moeilijke tijden doorleven. En dat dit woord wat hier staat, van dat nauwelijks dat ik nu vertaal, met veel strijd, dat het doorgaat door het in sterven stonden toe. Want Satan verspilt hier zijn laatste pijl, maar hij mikt dan toch ook wel, laten we dat niet vergeten. En u stemt mij toe vanavond, dat op het laatste front het vels gevochten is. En als je ooit kan spreken van het laatste front, dan is daar het laatste front, als we afscheid nemen. Als we in elkander zinken, en dan is Satan erbij, want die gunt geen enkele ziel aan Jezus. Ik lees het in mijn Bijbel nog zo, dat wanneer Mozes is gestorven, en Mozes ziel bij de Heeren is, en Mozes begraven ligt op de berg, en God van plan is om dat lichaam van Mozes op te wekken, dan leest u dat de duivel streeft om het lichaam van Mozes nog. Hij wou de helft dan toch nog wel houden. Hij had al zo graag gehad dat hij de ziel van deze stervende middelaar zou kunnen meeslepen naar Helledoek. Dat ging niet. Toen was er een strijd om zijn lichaam. En de engel die strijdt, de engel van de hemel, die strijdt met de engel op aarde. Om het lichaam van, en dat zeg ik u hierom, omdat ik u zeggen moet, dat gij verwachten zult, dat er strijd zal zijn tot in de laatste uren toe. Maar hoe ook het zal wezen, mijn broeder en zuster, het zal de moeite waard worden om te strijden. Niemand wordt gekroond zo hij niet met zich heeft gestreden. Strijd om in te gaan. De kroon die ons wacht, wordt alleen in den strijder gegeven. En daarom, laat ons strijdend wachten. Strijdend hopen, kinderlijk uitzien, in het stellig vertrouwen dat de Heer en zijn werk in ons begonnen zal voleinden, staat er in mijn Bijbel, tot een dag zijn herkrachten. Het zal ons gaan gelijk een schip dat vlak voor de haven wel kan worstelen om de haven binnen te komen en de storm kan gieren en de golf en de grondzeeën dreigen. En toch gaat het scheepske binnen, mijn broeder en zuster die den Heere verwachten. Het zal strijden ingaan, soms in stormnachten, maar het zal zijn toch zalig worden. En daarom, of we elkander niet meer ontmoeten zouden, laat dit ons afscheid niet zijn vanavond. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. God vruchtenschaar, houd moed, midden in den strijd. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u en zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Amen. Heren, dat willen we elkander toch nog toeroepen. En dat willen we elkander toch nog herinneren. Te midden van den strijd, die is en die komt en die dreigt. Dat gij er ook zijt, Heren. Dat gij er zijt met uw trouw. Dat gij er zijt met uw vaderhanden. Dat gij er zijt omdat van het bloed van Christus ziet. Dat gij er zijt als
de overwinnaar in den strijd, die zijn volk den zegen geeft. Wij bidden van u, dat het ons met elkander tot een zegen worden gesteld, wat wij vanavond overdachten. Heren, laten wij maar tot het elkaar zeggen, het is de moeite wel waard om te strijden. Gij spreekt dat elke maal in uw woord ons toe. Strijd en goed en strijd des geloofs, jaag naar het eeuwige leven. We hebben het vanavond ook bij dit woord, uw waarheid, gehoord. En we kunnen er staat op maken dat gij uw eigen woord bevestigen zult aan ons en in ons. Die den Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. Heren, laat de jeugd vanavond ook dit leren, dat het lang deze weg toch tot het zalig worden klimt. Heb dank dat we elkander hier weer konden ontmoeten. Wij bidden van u, Heere God, blijf aan dit volk gedanken. Zegent het dat hier Sabbat aan Sabbat bijeenkomt en dat zich schikt bij uw woord. Wij gedenken den leraar, onze broeder. En wij bidden van u, Heere, dat gij hem sterken wilt en ten zegen stellen wilt, dat gij aan hem in gunst en aan zijn huis blijft gedenken en zijn levensweg onder uw opzicht neemt, Heere. Gedenk aan den raad der gemeente in zalvende trouw. Neem ons met elkander, barmhartige God, voor uw rekening. En laten we dit mogen weten, dat hoe het ook gaat in ons leven, gij die God zijt, die het waar zult maken, wat gij naar uw woord ons beloofd hebt, dat gij een God van volkomen zaligheid zult zijn. En bij het naderen van den dood, volkomen uitkomst zult geven. Heere, verhoor ons en vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Ten besluite, ik maak eerst wat bekend, ja. De volgende week, zo de Heere wil, zal er zijn een extra collecte voor renten en aflossing. En ook de volgende week zal u voorgaan in de dienst des woord door meneer Tanis. En nu zingen wij, wat zullen we anders zingen dan deze mooie psalm? Psalm 27, vers 7, zo ik niet had geloofd in dit leven en wat er dan volgt.
God zegen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere zijn aanschijn over u lichte. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.